Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 73, het eerste en het 14e vers. Ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73 vers 1 en vers 14. We willen ons eerst stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 19. En daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het boek Genesis. 39e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 23. We noemen nu Genesis 39, de versen 7 tot en met 23, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers.
En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijn heren haar ogen op Jozef wierp, en zij zeide, ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijn heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn ambt gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u. Daarin dat gij zijn huisvrouw zijt, hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, dat hij naar hem niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulk een dag, dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnen het huis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende, ziet, hij heeft ons den Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verrief, zo riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij leidde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem na diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het geschiet, als ik mijn stem verrief en riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zij neer de woorden zijner huisvrouw hoorde, dat zij tot hem sprak zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn. En Jozef's eer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs ambt. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste in het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn ambt was, overmits de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
We willen de geschiedenissen van Jozef vervolgen. En de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Genesis 39, te beginnen bij het zevende vers tot en met het achttiende vers. Genesis 39, de versen 7 tot en met 18. We lezen u het zevende en het achttiende vers. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, lig bij mij. En het achttiende vers, en het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. Willen we ons allereerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Het is uw dag, Heere, door u afgezonderd als een dag van rust en als een dag waarop bijzonder het woord van vrije genade tot ons mag komen. En u geeft ons die gunst dat wij zondag aan zondag, rustdag aan rustdag onder dat woord ons mogen scharen. Laat het ons ook vanmorgen een wonder mogen zijn dat we hier in dit Godsgebouw aanwezig mogen zijn. Zovelen door ziekte verhinderd. Zo tallozen die uiterlijk en met der daad uitspreken dat ze aan uw woord en aan uw wegen geen lust hebben. En wij, terwijl we niet beter zijn, we zijn hier. Heere, doordring er ons van dat ook het opgaan naar uw huis en het zijn onder de prediking van uw woord zo'n grote genade, zo'n grote gave van u is. Leer het ons, juist als we bij onszelf zo geneigd zijn om de zondagse kerkdiensten vanzelfsprekend te beschouwen en alles zo gewoon is in ons leven, dat iedere zondag, iedere dienst, iedere prediking die we ontvangen, onverdiende gunst is. En dat u telkens weer in ons leven, iedere zondagmorgen en iedere zondagmiddag in bijzonder roept. Wend u tot mij en word behouden. Dat u het als met een eed betuigt en verzegelt. Ik heb geen lust in uw dood, o zondaar. Maar daarin heb ik lust dat ge u bekeren zoudt en leven. En u weet, u Heere, hoe we tegenover die bekering en tegenover die vermanende stem van u staan. O Heere, wanneer wij vanmorgen hier in de kerk zitten en bij onszelf nog denken en zeggen moeten, eerlijk zeggen moeten, dat we een vreemdeling zijn van u, dat we onbekeerd voor eigen rekening zijn. Zoudt u vanmorgen onder deze ernstige prediking en in dit ernstige woord ons te sterk willen worden. Opdat we de aaneengeschakelde keten van onze zonde gaan zien. Dat we er last van krijgen. Dat we onder hem mee gaan buigen voor u. Heren, dat is voor u toch niet te wonderlijk. En u hebt toch gezegd dat u daartoe in het bijzonder de prediking van uw woord wilt gebruiken. Dat zondaren op de knieën gedreven worden en hun schuld voor u leren erkennen en beleiden. Wil dat deze morgen ook doen. Breek harde harten open en maak verbroken harten. Want verbroken harten en verslagen geest zijn bij u nog nooit vracht geweest. We smeken u, Heere, wil denken aan hen die met zoveel innerlijke vragen hier vanmorgen hun plaats in de kerk hebben ingenomen. Misschien met honger in hun hart of moedeloos zonder verwachting. U weet hoeveel vragen en hoeveel dingen er in het leven kunnen zijn. Heere, wilt u hen die met hun zondeschuld lopen en tobben hoe ze rechtvaardig voor u zullen verschijnen, wilt u hen vanmorgen niet voorbij gaan. Maar dieper in hun leven dalen, opdat ze meer gaan zien waar het eigenlijk aan mankeert. Waar de breuk ligt, waar het diepste kwaal ligt van ons hart en van ons leven. Maar wil ook in uw gunst, in uw genade doorbreken. En zelf midden in de strijd, waar wij alles moeten missen en alles zo toegesloten kan zijn, ons zondige leven open gaat en we nergens voor weg kunnen kruipen en niets kunnen ontkennen. Wilt u dan zelf zeggen dat er bij u hoop is. Bij u een weg is. Bij u vergeving is. Bij u ontkoming is. Bij uw genade. Heere, spreek van troost en van vrede. Doe dat bijzonder ook aan hen die door genade u hebben leren kennen. U weet dat uw kerk en uw kinderen bijzonder de leiding en de bediening van uw geest nodig hebben. O, wilt u hen niet voorbij gaan. Leid hen, Heere, in het spoor van u. En doe hen uw wet kennen en naar uw wet leven. U weet dat er zoveel dingen kunnen zijn. De glibberpaden van de zonde zijn ook in het leven van uw kinderen niet iets wat overwonnen is. En we kunnen zo spoedig wegleiden en onszelf in het donker brengen, in de duisternis waar we niet uit kunnen komen. Heere, ontferm u over hen die in duisternis zijn. Breng hen weer terug die weggegleden zijn, misschien door verschillende dingen, misschien door grote zonde. En breng terug bij u in een weg van erkenning van schuld en belijden van zonde. En wilt u uw kinderen steeds maar opnieuw bewaren voor het sissen van de verzoeking die komt. Die komt juist op de plekken van ons hart waar we zo zwak zijn. En we kunnen geen weerstand bieden, Heere, u weet het. Maar u bent de God die tegen de vijanden, de wereld, de duivel en ons eigen boze vleeselijke hart kracht kunt geven. Om in de strijd, al struikelen we in velen, toch staande te blijven. Totdat we eindelijk de overwinning mogen behalen. O, wil dat schenken, ook vanmorgen. En in de strijd en in de verzoekingen, uw ondersteunende genade niet onthoudt. We bidden u voor ons allen, voor de hele gemeente. Denken aan hen die ziek zijn. Heere, u weet hoeveel vragen en strijd er zijn kan op het ziekbed. Bijzonder dragen we ook deze morgen onze broeder Hoekman aan u op. U weet hoe moeilijk alles bij ogenblikken voor hem is. Nu alles zo zwak wordt. Nu het lichaam zo verzwakt is dat de krachten hem ontbreken. Heere, wilt u ondersteuning geven om te dragen, ook als het soms moeilijker is dan te dragen is. Maar bovenal wil hem uw genade niet onthouden, opdat hij ook nu alles zo zwak is en nu de ernstige ziekte zo voortgaat, wil u hem nabij zijn. Vertroost gij hem en zeg gij ook in deze ogenblikken tot zijn ziel: ik ben uw heil. We bidden u voor broeder Bakker die in het ziekenhuis ligt. Zijn toestand is deze week ernstig geweest. We zeggen uw naam dank, Heere, dat hij ook door die zware hartaanval van deze week heen gedragen is, als een wonder van u. En we bidden u, ook nu er nog zorgen blijven, of u hem sterken en herstellen wilt en daartoe alles wat in het ziekenhuis gebeurt wilt zegenen. Maar bovenal verlaat gij hem ook deze dagen niet. En wil hem op uw dag, ook al is het dan in het ziekenhuis, een zegen schenken vanuit uw woord en door de werking van uw geest. We denken aan alle zieken. Wil u ze niet voorbij gaan, maar uw ontferming schenken. Denk ook aan hen die het moeilijk hebben, in de rouw zijn. Sterk, Heere, waar verdriet en smart is. Waar de wonden soms zo pijnlijk zijn kan. En we ook in rouw en verdriet niet weten waar we het zoeken moeten. Troost gij. Alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. We willen uw naam ook dankzeggen. U hebt opnieuw in een tweetal gezinnen in de gemeente kinderzegen en oudervreugde willen geven. En we zeggen uw naam dank dat u de familiekapitein ten Napel en de familie Kramer verblijd hebt door hen een welgeschapen kindje toe te vertrouwen. U hebt de zorgen weer weg willen nemen. En u hebt alles wel gemaakt. En we willen daar ook openlijk in het midden van de gemeente uw naam voor dankzeggen. En van u bidden, Heere, Heere, zie op deze jonge kinderen neer. Laat het kinderen mogen zijn die toegewijd zijn aan uw eer. Leren in hun leven de vrezen van uw naam. Denk aan de ouders. Wilt u ook hen uw weg leren en doe hen hun kinderen voorgaan in het spoor wat uw woord aan ons wijst. We leggen zo alle dingen voor u neer. Redenen tot dankzegging, redenen tot smeekgebed. Heere, wil u op ons alle neerzien, in welke omstandigheden we ook zijn. En geef, ook vanmorgen, uw zegen. Laat uw woord geopend mogen worden op dit ernstige, vermanende, maar toch ook troostrijke evangelie. Geef dat we het woord zo mogen prediken en zo mogen beluisteren als een woord wat aan ons gericht is. En wil u, uzelf, in uw woord neerdalen. Bestraf ons, er is zoveel te bestraffen. Vermaan ons, er is zoveel te vermanen. Vertroost ons, Heere. Verdiend is het niet, maar doe gij het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. De dienst des Heren uit Psalm 119, het 5e en het 67e vers. Psalm 119, vers 5 en vers 67. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren, gewis. Als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw gewoon vervat niet dwalen, Heere. Laat mij niet hulpeloos varen. En het 67e vers, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Psalm 119, vers 5 en 67. Het is, gemeente, toch eigenlijk wel een onbegrijpelijke tekst die de apostel Jacobus schrijft in zijn brief als hij zegt: acht het voor grote vreugde, broeders, zo gij in velerlei verzoekingen valt. Onbegrijpelijk. Want is dat nu een oorzaak en een reden om vreugde te hebben? Als je verzocht wordt en verleid wordt. Als de verleiding en de verzoeking tot de zonde op je afkomt. Als er aan je leven geschud wordt. Als je voelt hoe je hart, je zondige hart, mee wil gaan doen met wat die verzoeking tegen je zegt. Acht het voor grote vreugde. Jacobus, heb je je niet vergist? Moet je niet veel eer schrijven? Acht het een reden tot grote droefheid en verdriet? Nee, zegt Jacobus, je leest het goed. Acht het tot vreugde. Waarom? Nee, Jacobus wil niet zeggen dat de verzoeking zelf iets is waar je blij mee kunt zijn. Want de verzoeking komt voort uit de zonde. De verzoeking komt voort uit het rijk van de Satan. Jacobus wil ook niet zeggen dat het een reden om blij te zijn is en verheugd te zijn als iemand in de klauwen van de verzoeking valt en meegezogen wordt met de zonde. Dat is een reden om diep bedroefd te zijn. Maar wat dan? Wel, Jacobus bedoelt dit. Het is een reden tot vreugde voor iemand die door genade de Heere vrezen mag, als zij in de verzoekingen mag staande blijven. Want juist wanneer je verzocht en aangevallen wordt, en dat zal ieder die het om God te doen is overkomen, en je mag in die verzoekingen dicht bij het woord leven en door de kracht van Gods genade staande blijven, dan is dat een reden tot vreugde. Want hoe donker dan je leven ook soms zijn kan, als de verzoeking zijn listige beslag legt op je leven, als de verzoeking en de verleiding kan trekken, hoe donker, hoe moeilijk het dan ook zijn kan, God ziet in gunst op zijn verzochte kinderen neer. En die beproeving en verzoeking heeft een koninklijke vrucht. God zal, juist aan zijn verzochte kinderen, aan zijn beproefde kerk, genade en ere geven. We zien dat heel bijzonder in deze geschiedenis, waarin deze man Gods, deze Jozef, verzocht wordt. En ondanks de geweldige, ik zou maar zeggen satanische kracht van de verzoeking, staande blijft in de kracht van de Heer. En we willen daar vanmorgen bij stilstaan. En schrijven boven deze geschiedenis de verlosser. Dat is Jozef, de verlosser verzocht. En in deze geschiedenis, deze tekst, vallen dan twee dingen op. In de eerste plaats wordt de verzoeking ons getekend in haar schone schijn. En in de tweede plaats wordt de verzoeking ons getekend in haar ware aard. De verlosser verzocht, waarbij de verzoeking ons getekend wordt in haar schone schijn. En in de tweede plaats wordt die verzoeking ons getekend in haar ware aard. Het is een bekende geschiedenis. Heel de geschiedenis van Jozef is bekend, maar dit is een van de bekendste gedeelten uit die op zichzelf al zo bekende geschiedenis. Een geschiedenis met een heel bijzonder karakter. Want hierin zien we Jozef als jonge man staande tegen een geweldige verleiding. Als we die geschiedenis vandaag lezen en lezen in het licht van wat vandaag aan de dag allemaal in onze tijd aan de hand is, dan zal de wereldling vandaag en de krant van vandaag en de schrijver van vandaag zijn schouders ophalen en wat meewarig glimlachen bij deze geschiedenis. Jozef, ach, zo'n fijne en wat zielig figuur, die niet mee weet te doen en niet mee weet te praten van de dingen die vandaag openlijk op de straten verkondigd worden, waar openlijk over de dingen die in deze geschiedenis centraal staan, op een hele haast misselijkmakende manier gesproken en gedacht wordt. Jozef telt vandaag niet mee. Jozef is een achterhaald figuur. Jozef is een jongen die in zijn schulp kruipt en die niet weet wat het leven is. Zo zullen vandaag aan de dag velen over Jozef denken. Maar laat ons dit niet vergeten, gemeente. Wat hier staat, is het woord van God. En ook dit voor de geest van vandaag aanstootgevende, is ons gegeven tot onderwijs. En opdat wij jonge mensen en ouderen ons door dit woord zouden laten gezegd. Jozef staat, al wordt hij dan schamper bekeken als een jongen die niet mee weet te doen en die niet mee weet te praten. Jozef staat midden in het leven. Midden in de verleiding van het leven. En die verleiding is verschrikkelijk groot geweest. Met een paar trekken zullen we proberen die verleiding waar Jozef in valt en die verzoeking die met satanische kracht op Jozef afkomt te tekenen. U weet het, Jozef woont in Egypte. Daar is hij gekomen als slaaf. Hij is gekomen in dat huis van die hoge heer, van die Potifar, een man die hoog in aanzien stond bij de farao en bij heel het Egyptische volk. In dat huis heeft Jozef na verloop van jaren een hoge plaats gekregen. God was met Jozef. En de Heere zegende het huis van Potifar omwille van Jozef. En dan lezen we in het slot van het gedeelte wat we de vorige keer overdachten. Jozef was schoon van gedaante en van aangezicht. Jozef was, om het eenvoudig te zeggen, een jongen met een knap uiterlijk. En dat viel op daar in dat grote huis van die Potifar. En al heel gauw had de vrouw van Potifar met welgevallen haar oog op die knappe Hebreeuwse jongen laten vallen. En van dag tot dag, zo stellen we ons voor, keek ze meer naar die Jozef. En in haar hart ontbrandde de kwade begeerte, de wellust. En ze ging Jozef lastig vallen. Om overspel met hem te bedrijven. Onbeschaamd. Want vooral de Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden zijn onbeschaamd. Om ons het karakter van wat de vrouw van Potifar wil niet te verhullen. Onbeschaamd zegt ze het tegen Jozef. Lig bij mij. Iedere dag als Jozef daar in dat huis zijn werk doet. Dan valt die vrouw hem lastig. Dat gaat maar dagen door. En uiteindelijk bereikt dat zijn hoogtepunt. Ze grijpt hem bij zijn kleed. En ze wil hem als het ware dwingen. Als er op een gegeven dag niemand in huis is. Kom, lig bij mij. En Jozef kan op dat moment niet anders doen. Nadat hij al zo vele malen deze vrouw in haar dwaze verkeerde begeerte tot reden heeft proberen te brengen. Dan zich losrukken. Kleed in de hand van die vrouw achterlaten. Weg. Want hij heeft de verleiding gevoeld. En de aanslag die op zijn jonge hart werd gedaan, hij heeft het als aan den lijve ervaren. Dit is een hellend pad. Dit is zonde tegen God. We zeiden zo even, die verleiding was voor Jozef verschrikkelijk zwaar. Denkt u het zich maar eens in. Jozef is jong. Vermoedelijk 4, 25 jaar oud. Hij is ver van zijn vader, van zijn broers. Ver van zijn vertrouwde omgeving. Midden in een stad vol wereldlijke pracht. De hoofdstad van Egypte. Waar het met de zeden en met de eerbaarheid niet zo nauw genomen wordt. Waar overspel en echtbreuk aan de orde van de dag was. En bovendien, Egypte was bekend om zijn slechte zeden. Er is een berucht verhaal uit een van de oude geschiedschrijvers. Geschiedschrijver uit Griekenland vertelt over Egypte. En om te laten zien hoe slecht en hoe diep de zeden in Egypte gezonken waren, vertelt hij de geschiedenis van een koning, een zeker farao uit het grijze verleden, die een kwaal in zijn gezicht had. Grote zweren. En de toverdokters in Egypte hadden hem de raad gegeven: koning, u kunt alleen genezen wanneer uw gezicht wordt aangeraakt door een vrouw die trouw gebleven is aan haar man. En de koning zocht. Heel Egypte werd doorzocht om een vrouw te vinden die trouw gebleven was. En hij moest uiteindelijk naar het buitenland gaan om in Egypte, omdat in Egypte geen vrouw was die trouw was aan haar man. Dat is één verhaal. Er zouden er meer te noemen zijn. Egypte stond bekend om zijn lage zedelijke pijl, om overspel en alle dingen die daarmee verband houden. Egypte was het land van de zwoele wellust, waar allerlei dingen aan de hand waren waarvan het niet past om daar diep op in te gaan. En in zo'n sfeer van zwoele wellust, waar de vrouwen opgemaakt door de straten liepen, waar parfums en balsams het belangrijkste artikel waren wat over de toonbanken van de winkeliers ging, daar aan zo'n hof, in zo'n omgeving leeft Jozef. En in die omgeving krijgt hij, zouden we zeggen, als we werelds en aards denken, de kans van zijn leven. De vrouw van Potifar is blijkbaar totaal op haar man uitgekeken. Geeft niets meer om hem. En zoekt in haar verveelde leven verstrooiing met die jonge Hebreeuwse dienstknecht. Het wordt haast een hartstocht om die jongen maar te kunnen krijgen. En hoe minder het haar lukt, hoe meer dat ze erop uit is. Hoe minder dat ze luistert naar de waarschuwing van Jozef. En dan zouden we zeggen, Jozef, waarom zou je niet toegeven? Man, wanneer je werkelijk aan de woorden van die vrouw gehoor geeft, dan kan die vrouw zorgen dat je steeds hoger en hoger klimt op de maatschappelijke ladder. Dan zal die vrouw je als het ware als een kruiwagen omhoog tillen. Dan ligt er een gouden toekomst voor je open. Jozef, je bent toch jong. En iedereen leeft hier in Egypte zo. Voelt u wat voor pijlen hier op Jozefs jonge hart afkomen. En dan toch, ondanks al die sfeer van verleiding en die geesten van verleiding, Jozef blijft staan. Hij zegt het, als die vrouw hem 1, 2, 3 keer lastig gevallen heeft, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Hij probeert ze tot reden te brengen om te wijzen op het feit dat hij hier in huis door Potifar een vertrouwensplaats heeft gekregen. Mijn Heer heeft alles aan me overgegeven, behalve u, want u bent zijn vrouw. Zou ik dan zo zondigen? En straks als het helemaal tot een uitbarsting komt, als het ware, dan vlucht Jozef weg uit de klauwen van de verzoeking. En we vragen ons af, hoe kon Jozef zo staande blijven? Was dat omdat Jozef wat bijzonders was? Omdat Jozef een heiliger hart had en een reiner innerlijk had dan u, dan jij, dan ik? Ach, als we daarover nadenken, gemeente, met het oog op de jonge mensen en de ouderen, met het oog op ons allemaal, dan moeten we dit in de eerste plaats vaststellen. Dat Jozef hier staande blijft en niet voor de verleiding van deze vrouw bezwijkt. Dat komt niet omdat Jozefs hart niet boos was. Want zijn hart neigt ook naar die dingen. Net als uw hart en als mijn hart. Daar wonen boze begeerten in. Dat zegt het woord. En dat bewijst de werkelijkheid van uw en mijn leven, is het niet? Maar dat Jozef staande blijft, dat is omdat er in het voorafgaande gezegd is, en de Heere was met Jozef. God heeft Jozef bewaard. God geeft Jozef de kracht, dat hij in al die dagenlange verzoekingen niet wankelt. En als die vrouwen bij zijn kleed grijpt, maar wegloopt. Dat is de kracht van de goddelijke genade. En dat ziet u in de manier waarop Jozef hier handelt en spreekt. Als Jozef tegen die vrouw die het om hem te doen is, haar erop wijst dat dit niet kan, dat dit niet mag, dan wijst Jozef op het feit dat Potifar hem in vertrouwen genomen heeft. En dat alleen de huisvrouw van Potifar hem onthouden wordt. En dan zou je denken, en dan vervolgt Jozef, zou ik dan zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen Potifar? Nee, nee. Zou ik dan zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Omdat Jozef dicht bij God leeft, ziet Jozef die verleidingskracht en de zonde die aan de deur ligt in zijn werkelijke karakter. Dat is zonde tegen God. Ook wel tegen Potifar. Maar in de eerste plaats zou het zonde zijn tegen God. En daar zit een belangrijke les in voor vandaag. Les in voor u en voor mij. Wij leven in een wereld midden in allerlei soorten verleidingen. Wij leven ook wat de dingen die hier in deze geschiedenis aan de orde komen betreft. In Egypte. We leven in een tijd dat over de tere dingen tussen man en vrouw in het huwelijk openlijk en onbeschaamd gesproken wordt. U moet de boeken maar eens lezen van de zogenaamde literatuur. U moet de bladen maar eens lezen. U moet maar eens horen en zien wat er over de media, radio, tv naar buiten gespuit wordt. U moet maar eens luisteren wat in de grote steden en in de kleine dorpen soms door jongeren en door ouderen aan taal wordt uitgeslagen. Een barre verwildering. Een barre zedelijke wildernis. Is er in ons vaderland opgeschoten als woekerend onkruid. En van alle kanten wordt gezegd tegen jonge mensen die opgroeien. Wel, je hoeft niet zo'n heilige te zijn. Je wordt opgeroepen en er wordt aan je getrokken om mee te doen met alle mogelijke zonden. Zonde op dit gebied. Zonde op het gebied van seks. En alle dingen die daarmee verband houden. Geef je eraan over. Iedereen doet het toch? Je zit toch ook niet in een doosje? Zo wordt er geredeneerd en gesproken. En we durven die zonde nauwelijks meer zonde noemen. We zijn zo begrijpend geworden, weet u. Begrijpen de omstandigheden, zus. En een mens is toch maar een mens. En je bent toch maar één keer jong. Zelfs vanuit de kerken wordt er zacht gewuifd. De bezwaren en de gevaren worden weggewuifd. Maar weet u, ook op dit gebied, juist op dit gebied, zegt de Schrift ons, is zonde niet zomaar iets wat weggewuifd kan worden, of wat door de vingers gezien wordt, omdat we nu eenmaal maar één keer jong zijn. Maar is zonde, zonde tegen God? Dat heeft Jozef gezien, omdat hij dicht bij God leefde. Omdat hij dicht bij Gods wet leefde. En hoe verder we van God afleven, en hoe verder we van Gods wet afleven, hoe minder we zonde, zonde durven noemen, omdat we in ons hart niet beseffen wat zonde is. En dat is de wortel van de kwaal in ons vaderland. In de geest van deze tijd. Op de scholen. In de dagbladen. In de kranten. In de boeken. In de gezinnen. Dat we ver van God afleven. En zo ver van zijn wet afleven. Dat we nog wel zeggen, nou ja, het is niet goed. Dat we alles goed gaan praten. En zonde geen zonde meer durven noemen. Niet meer durven noemen en niet meer willen noemen. Omdat ons hart zo ver van de wet van God afleeft. En daarom roept deze geschiedenis. Midden in deze tijd. Midden in jouw jonge leven. En midden in het leven van de vaders en de moeders en van ons allen. Keert weder naar het gebod van God en naar het woord van God. Want God noemt deze dingen en beschrijft deze dingen zonde, als zonde, als zonde tegen hem. En laat je niet meevoeren, mijn jongen of mijn meisje, die midden in het leven staat, midden in de verzoekingen, die ook op Urk niet weinig zijn. We zitten hier echt wat dat betreft niet op een eiland. Laat je niet meevoeren. Lees maar veel in het woord van God. En dan moet je maar eens lezen hoe eerlijk de Bijbel ook over deze verzoekingen en deze verleidingen spreekt. Spreuken 7. Hoe dat iemand meegevoerd wordt, een jongen, met een vreemde vrouw. En hoe dat daarin gezegd wordt. Dat die netten en die strikken waar je in raakt, wel schoon schijnt. O, de verleiding is zo groot. Maar dat het einde ervan bitterder is dan de dood. Ja, maar zeg je misschien, hoe moet ik in zulke verleidingen en in zulke verzoekingen die vandaag op je afkomen. In alles waardoor je meegezogen wordt. Hoe moet je daarin staande blijven? Ach, denk dan maar veel aan deze geschiedenis van Jozef. Denk dan maar veel aan wat het woord je voorhoudt. Er is geen betere weg om midden in de geest van deze tijd en in de verzoeking van deze tijd staande te blijven. Dan een leven dicht bij het woord van God. We hebben het zo even gezongen uit Psalm 119. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Waarmee zal je als je jong bent staande blijven tegen de verzoekingen van deze tijd? Indien hij het houdt naar uw woord. Dat is het. En als je dicht bij het woord leeft, veel in dat woord zoekt, op de vereniging, maar ook persoonlijk. Veel graaft in de schatkamer van dat woord. En luistert wat dat woord tegen je zeggen wil. Dan word je voor grote zonden bewaard. Want dan ga je het echte, het werkelijke karakter van de zonde zien. Dan is zonde niet zomaar iets verkeerds. Zo wordt er ook onder ons vaak over zonde gesproken. Zonde is iets verkeerds. Maar dan is zonde, zoals Jozef het hier zegt, zonde tegen God. Kijk, en dat moeten we leren. En dat leren we vanuit het woord en door de bediening van Gods Heilige Geest. Dat zonde niet zomaar iets verkeerds is, maar dat zonde zonde is tegen God. En dan ga je, als je dat persoonlijk gaat leren, pijn over de zonde voelen. Een smart over de zonde voelen. Dan ga je buigen in stilte en zeggen tegen u. Ja, tegen u heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. En juist als dat ons leven gaat beheersen. Dat we niet maar een algemeen gevoel hebben over zonde en over de verkeerde dingen. Maar in iedere zonde, in de zonde van onze gedachten, van ons hart, van onze daden, van onze woorden. Zonde gaan zien tegen God en tegen zijn wet. Dat we God bedroefd en vertoornd hebben, doordat we zulke verkeerde begeerten en verkeerde gedachten hadden. Dat we God bedroefd en vertoornd hebben, doordat we zoveel woorden gezegd hebben die voor hem niet kunnen bestaan. Dat we God bedroefd en vertoornd hebben, doordat we zo onbekeerd zijn. Als we in alles zien dat zonde, zonde tegen God is. Dan ga je haten en vlieden van die zonde. Dan ga je zoeken om vergeving en roepen om bewaring. Dat is de weg. De weg waarin we alleen midden in de strijd en in de verzoeking van dit leven staande kunnen blijven. Als we dicht bij het woord leven. En als we door woord en geest gaan zien en gaan verstaan. Dat zonde niet iets licht. Zonde niet iets verkeerds is wat maar goed te praten is. Maar dat zonde, iedere zonde, zelfs de zondige gedachte, zelfs mijn zondige begeerte, zonde is tegen God. Vroeger zeiden ze, dan krijg je een nauw leven. Dat wil zeggen, dan ga je overal nauw op toezien, overal zonde tegen God inzien. Dan word je bewaard. Voor grote verleiding en voor grote verzoeking. En vervolgens zien we dan in deze geschiedenis, juist bij Jozef, als Jozef staande blijft in de kracht van God, door de genade van God, en dat ook hier laat horen en laat zien. Omdat hij zegt, ik kan niet meer zondigen deze zonde en ik wil niet zondigen tegen God. Dan zien we wat voor een verschrikkelijk gevolg die verzoeking heeft. Eerst leek het zo mooi. Die vrouw heeft Jozef proberen te verleiden met haar zachte stem. Maar wanneer Jozef wegvlucht voor de verzoeking. Dan blijkt de verzoeking in haar ware aard. En dan gaan we dieper zien dan deze geschiedenis. Dan wordt die vrouw zo'n furie, een feeks. Dan gaat ze alles bij elkaar schrapen om haar eigen zonde goed te praten en Jozef ten onder te brengen. Want dat is de bedoeling. Volgens de wetten in Egypte had Jozef moeten sterven. Want die vrouw beschuldigde hem dat hij zich aan haar wilde vergrijpen. En dat was het ergste niet in Egypte, want de zeden in Egypte waren los. Maar dan moet u eens goed lezen wat staat in een van de verzen uit dit tekstgedeelte. Die Hebreeuwse man heeft zijn hand naar me uitgestoken. En dat was in Egypte iets ongehoord, iets verschrikkelijks. Een vreemdeling, die werd in Egypte niet erg geacht, dat was een slaaf. En als een slaaf een vergrijp deed, als een slaaf een zonde deed, dan kon daar, dan moest daar volgens het Egyptische recht de doodstraf op volgen. Het is niet gebeurd. Potifar heeft misschien in een zekere langmoedigheid, ik weet het niet, het staat niet in de Bijbel, Jozef dan maar in de gevangenis geworpen. Maar de bedoeling van die vrouw in haar razernij en in haar nijd is, Jozef moet weg. Die Hebreeuwse man heeft zich aan mij vergrepen. Hier is het kleed. Ze praat erover met het andere dienstpersoneel. Ze legt het als verwijt voor aan haar man. Jozef moet weg. Zo is het lot van de vrome. Jozef bleef staande door de kracht van God. En als Jozef staande blijft, rein blijft, dan keert de hele wereld zich tegen Jozef. En dan moet Jozef vernietigd worden. Wanneer een kind van God staande blijft in verzoeking en in verdrukking, dan zal de Satan alles proberen om hem dan maar op een andere manier ten onder te brengen. Voelt u? Want dat zit hier achter. Achter die verzoeking van die vrouw zit de list en de laag van de vorst der duisternis. Die zoekt om Jozef ten onder te brengen, eerst door middel van die verleiding. En als dat niet lukt, dan moet Jozef weg met leugen en bedrog. Alles staat tegen Jozef op Potifar, zijn vrouw, om er maar voor te zorgen dat Jozef vernietigd wordt. Jozef ten onder gaat. En dan gaan we nog wat lijnen verder doortrekken. Lijnen doortrekken in het licht van de heilsgeschiedenis. Want dat is er, dat is het wat hier achter ligt en wat de Satan hiermee voor heeft. Hij weet iets ervan. Hij weet van de dromen van Jozef af. Jozef is door God aangewezen als verlosser van het volk uit benauwdheid. Wat precies en hoe precies, daar kan de Satan ook niet in blikken. Want de Satan heeft geen zicht op de verborgen raad van God. Wat dat betreft is de Satan ook maar dom. Maar hij voelt en hij weet, er is met Jozef van Gods wegen iets bijzonders gaande. Jozef is een bijzondere figuur in de heilsgeschiedenis van Gods wegen. En nu moet Jozef vernietigd worden. Alles stand samen in Egypte om Jozef te vernietigen. En daarmee zoekt de Satan heel het volk van Israël te vernietigen. Het zaad van Israël te vernietigen. De komst van de Christus te verhinderen. Want als de Satan het hier voor het zeggen had, dan zou Jozef omgekomen zijn in de strikken van de zonde. En dan zou Jozef straks niet de behouder van een groot volk kunnen worden. Dan zou het ook onmogelijk worden dat de Christus straks uit Israël geboren zou worden. En daarom, dat zijn de listen van Satan die hier zichtbaar worden. Jozef moet weg, want er mag geen verlossing komen. Er mag geen verlosser komen. Er mag geen Christus komen. En dan ziet u in deze geschiedenis de persoon en het werk van die Heere Jezus Christus zichtbaar worden. Hij is het, om wie het ook in deze geschiedenis van de verzoekingen en de verleidingen gaat. Hij is het die ook bij Jozef, hier in de prediking van dit woord, aan ons zich vertoont. Want Jozef werd verzocht in Egypte. Achter die verzoekende vrouw, die vrouw van Potifar, zat de satanische macht. Maar dieper dan Jozef verzocht is, is Christus zelf verzocht. We worden hier herinnerd aan de grote verlosser, die toen hij nog maar nauwelijks zijn arbeid op deze aarde begonnen was, verzocht werd in de woestijn. Driemaal werden de pijlen van de verzoeking van de vorst der duisternis op hem afgevuurd. Driemaal bleef hij staande. Staande met het woord. Met het woord in de mond en in zijn goddelijke hand. Zo. Zo bleef hij staan tegen de verzoeking van de Satan. En omdat hij staande bleef, omdat hij niet bezweek, omdat hij daar in de woestijn de versmader en de spotter te antwoorden had, daarom blijft Jozef staande. Daarom blijft Jozef staande tegen de listen van Potifas vrouw, tegen haar begeerte. Daarom blijft Jozef rijf in de weg van God en in de weg van het gebod van God. Dat is alleen de oorzaak. En dat heeft meteen ook gevolgen voor uw leven en voor mijn leven. Wij vallen, zoals Jacobus het zegt, in vele verzoeken. De wereld is er op uit, jongelui, ouderen in ons midden. De wereld is er op uit om ons mee te zuigen. De duivel is er op uit om ons mee te zuigen. En ons eigen hart is bereid om mee te gaan met de goden en de geesten van deze wereld. De verzoekingen zijn veel. Nee, dat zijn niet alleen maar verzoekingen zoals hier bij Jozef. Het zijn er veel meer. Verzoekingen zijn zoveel dat ze zijn niet in een paar woorden te noemen. Je zou ze alleen samen kunnen vatten in deze woorden dat je zegt. De hele wereld en het rijk van de duisternis is erop uit. Om alle mensen mee te sleuren naar een eeuwige ondergang. De schrift noemt dat. In het licht van het Oude Testament is dat duidelijk. De schrift noemt dat de vorst der duisternis bezig is om alle mensen te verleiden tot geestelijke hoererij. Denk maar aan de profeet. Hoe indringend die daarover spreken. Geestelijk overspel, andere goden navolgen en zich met andere goden en andere godsdiensten vermengen. De wereld is in brand en het rijk der duisternis staat in vuur om u en mij tot geestelijke hoererij te verleiden. Dat we andere goden zouden gaan dienen, dat we de goden van deze tijd ons daarvoor neer zouden knielen. Ziet u het? Want juist als we nog naar de kerk gaan en juist als we nog gedoopt zijn en juist als we nog onder het woord zijn, zal de verleidingskracht van de vorst der duisternis niet ophouden om ons in slaap te wiegen en ons mee te voeren. Geestelijk overspel, kniel voor de goden van deze tijd. Heb je er al voor geknield, mijn jongen of meisje in de kerk? Ouderen. O nee, denk niet dat je om te knielen voor de goden van deze tijd midden in de wereld hoeft te leven. Dat je daar in het hartje van Amsterdam moet zitten. Daarvoor kun je ook in het hartje van Urk zitten. In het hart van dit kerkgebouw. Want de Satan verleidt tot geestelijke hoererij, tot overspel met andere goden. Net op de manier die hij in zijn opperste listigheid voor ons nodig acht. Dan zal hij de een sleuren naar de goden van deze wereld. Dat hij zijn leven vergooit aan de afgoden van deze tijd. Maar tegen een ander zegt hij, ga maar gerust naar de kerk hoor. En slaap maar door in je bank. En slaap maar door in je leven. Dat is ook geestelijk overspel. Als je onder het woord innerlijk maar blijft slapen. Innerlijk maar dezelfde blijft. Je koestert in je onbekeerdheid. Je koestert in je zware godsdienst. Geestelijk overspel. Andere goden. Want zelfs zware godsdienst kan een afgod worden. als we ons niet bekeren. En zo komen de pijlen op ons af. Zo zijn er de verzoekingen. Hoeveel keer ben u al bezweken? En voor welke verzoekingen bent u al bezweken? Oh, als het dan zo is, zegt iemand, ja, maar hoe kan ik dan staande blijven? Als het dan zo is, zegt iemand die genade kennen mag, hoe is het dan mogelijk dat ik niet uitglij en onderga? Let eens hierop. Jozef werd verzocht en bleef staan. En vanuit Jozef worden we gewezen op hem die meer is dan Jozef. De Heere Jezus Christus, hij werd verzocht en hij bleef staan. En nu las ik van de week ergens, en dat is waar. Als we in de verzoekingen en in de verleidingen zitten, als je voelt dat je hart meegezogen wordt, met wat zwaarheid, of met de wereldgelijkvormigheid, of met verkeerde boze begeerten, dan is er niets profijtelijker om te staren op de verzochte Heere Jezus Christus. En buig dan je knieën maar. En zeg dan maar, Heere, aan alle kanten wordt er aan me getrokken, wordt meegezogen. En ik ben zo geneigd vanuit mijn boze hart om mee te gaan. Maar nu staat er in de schriften dat u verzocht bent in alle dingen. Zou u me te hulp willen komen? Want dat staat niet voor niets in de Bijbel. Hij is verzocht in alle dingen om arme zondaren te hulp te komen. En als er dan een arme tobber hier in de kerk zit, als er dan een kind van God zit verzocht en benauwd en aangevallen met de vleeselijke begeerte en met de boze vragen van zijn hart, dan ligt hier, in die meerdere Jozef, een machtige prediking. Want dan zegt deze die meer is dan Jozef, deze Heere Jezus Christus, ik, hoge priester, ik ben verzocht geweest op de zeef van alle verzoekingen. Ik weet ervan, arme tobber, van die boze dingen, van dat sissen, van de kracht van de vorst der duisternis, van die zeef waarop je gezeefd en geschud kan worden. Ik weet ervan, ik ben in alle dingen verzocht geweest. En daarom wil ik je te hulp komen. Help en sterk. Wat is de wonder, gemeente, als u vanuit de hitte van de verzoeking en vanuit het opborrelen van allerlei boze gedachten in uw hart één ogenblik zien mag op hem die in alle dingen verzocht is geweest. Wat is een wonder als je dan weten mag, hij weet ervan, met mijn zuchten, met mijn zorgen, met mijn verzoekingen niet verborgen, dat hij alles ziet en weet. Wat is een groter wonder nog, als de Heere dan ook in die verzoekingen afdaalt en de sissende mond van de oude slang, die sist, gij hebt geen heil bij God, de mond stopt en de Satan schelt en alle verzoekers de mond snoert en vrede geeft in het hart. Oh, dan kan het zijn dat je voelt, en dat moet een kind van God herkennen, is het niet, dat je voelt in je hart dat alles op je afkomt. Dat de Satan bezig is om je niet alleen maar in de gevangenis te werpen, maar bezig is om je te duwen de poorten van de hel in. Dan voel je dat alles boven komt. Nergens kun je heen vluchten. O God, zou het dan toch verkeerd met me zijn? Zou ik me dan toch bedrogen hebben? Zou er dan toch geen hoop voor me zijn? Dat kan soms zo zijn. Dat de Satan die begeerd heeft te ziften als de tarwe. Dat je geschud wordt op de verzoekingszeef van de vorst der duisternis. En dan maakte Satan de mazen van die zeef wijd. Zo wijd. Je zou er doorvallen. Eeuwig omkomen. Maar weet je wat erachter staat? Achter die woorden die spreken over die zeef. Achter die woorden die zeggen de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan kan de Satan de mazen van die zeef uitrekken, wijd maken tot de poorten van de hel. Maar je zal er nooit doorvallen. Want ik heb voor u gebeden, onder die zeef, zijn biddende handen, doorboorde handen, handen van een meerdere dan Jozef, die je dragen door de grootste verzoeking, door de diepste beproeving heen. En als je zo in de beproeving zijn mag, de Heere is met Jozef, Gods Christus doorboorde handen, dragen Jozef door de beproeving en de verzoeking heen. Acht het dan voor grote vreugde. Och, dan kan je wel eens blij zijn. Dat je beproefd bent geweest. Om zijns naams wil geschopt en geslagen en veracht. Om zijns naams wil gesmaad. Om zijns naams wil aller afschrapsel geworden. Dan spot de wereld met Jozef. Dan spot de wereld met een jongen of een meisje wat nog eerlijk voor God wil leven. Dan spot de wereld met een man of met een vrouw, met vaders en met moeders die rein en eerbaar in de schriftuurlijke zin van het woord zoeken te leven en bang zijn om tegen God te zondigen. Maar laat de wereld maar spotten, mijn jongen of meisje in de kerk. Ook al word je uitgescholden en krampachtig en schamper tegemoet getreden. Want de wereld heeft niet het laatste woord. Die komt met al zijn goddeloosheid en in al zijn zedeloosheid om. Maar wie in alle eenvoud, in alle innerlijke armoede, met alle tekort van binnen, God zoekt, wie zijn weg wel aanstelt, die zal God zijn heil doen zien. Ook in de grootste beproeving, ook als de zonde sist en verleidt. God is een help door zijn zoon. Eén ding nog. Zou u dan maar die God niet zoeken? Zou u dan die God maar niet aanroepen? Zou u dan de begeerlijkheden, zoals de Bijbel dat noemt, van deze wereld maar niet ontvluchten? Of als u het niet kan, breng dat buigend en biddend voor hem. Schreeuw om onverdiende genade, om onverdiende hulp. Kind van God, u valt in vele verzoekingen, dieper nog en meer nog dan iemand die niet bekeerd is. Zult u het niet vergeten, dat u in de verzoekingen roepen mag tot een helper. O, leef toch niet zo slordig. Geef toch niet zo makkelijk toe aan dat zondige vlees. Streel die zondige begeerte toch niet zo. Want u bedroeft God. Zou ik zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God? U verbreekt de oefening van het geloof. U krijgt een verslapping in het geestelijke leven. Een duisternis waar u niet uitkomt.
zult u in de verzoeking niet wegzinken. Roep die grote helper aan, die nu altijd leeft om voor zijn kerk te bidden en die in de nood uw helper wil zijn. Al lijkt de vijand nog zo machtig, al is er de vrouw van Potifar die alles doet als instrument in de hand van Satan om te vernietigen. De tijd komt dat God het voor zijn verzochte kerk op gaat nemen. En dat de vijand van Jozef en de vijand van al zijn kinderen niet meer alleen hun vijand zijn, maar Gods vijand wordt. God zal zijn vijanden, zo'n grote vijanden Satan, die er altijd op uit was om de kerk te vernietigen, God zal ze zelf verslaan. En hij geeft, wonder van genade, hij geeft zijn volk de zegen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, we hebben uw woord mogen horen en mogen prediken. Een woord waar naar veel kanten een ernstige vermaning in opgesloten ligt. Maar waar ook ons gewezen werd op die enige die stand bleef in de hitte van de verzoeking. En die een helper is in benauwdheid. O, dat we die helper leren nodig krijgen. Als we jong zijn en zo ver van u af ons voelen. Maar mogen smeken, o Heer, help me. En als er iemand door genade iets van u geleerd heeft. En zich door de zonde zo ver van u weg voelt. Maar roepen mag tot die ene die een naam draagt van biddende hoge priester. Die staande bleef toen de hitte brandde van de satanische verzoeking. Wilt u, Heere, op ons allen neerzien. Wilt u ons ook uit dit woord leren, onderwijzen. Geef dat het woord zijn kracht mag doen, ook in ons persoonlijke leven. En wilt u ons bekeren. Ga nu met ons. Geef ons verder een goede zondag. Wil ook vanmiddag bij ons zijn. En uw zegen en gunst gebieden. Als we samen na willen denken over het ware geloof. O God, leer ons dat ware geloof. En wilt u zelf stille naprediker zijn. Zeggen uw naam dank. Alles wat u ons gaf, ook vanmorgen. Doe verzoening over het zondige. Om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heren. Daarvan het zevende vers is onze slotzang. Het gebed des Heren, vers 7. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.